Oké, we gaan vandaag weer verder. En dat wil ik vandaag ook beëindigen. Het punt van de vijf punten die we misschien heel veel gelovigen eigenlijk niet kennen, maar wel die in de kerk geleerd worden, waar de mensen onder gebukt gaan. Wat Paulus noemt, verkeerde leerlingen, ja. En dat we daarvan af moeten wijken. En we hebben dit juist behandeld om toch te laten zien dat we gaan begrijpen, wat dat in de mens kan uitwerken. En dat de vrije wil, dat God ons juist wel een vrije wil heeft gegeven. En dat weten we, dat heet tulip in het Engels, in het Nederlands tulip. De eerste letters komen niet overeen, maar ik heb het nog even opgeschreven. Punt 1, de totale verdorvenheid, dat hebben we gezien. De mens is natuurlijk wel verloren in zonde, maar iedereen die kan God zoeken en die moet hem ook zoeken, wil die eeuwig leven krijgen. Ja, en dat kan hij het ook krijgen. De onvoorwaardelijke uitverkiezing, de voorwaarde is toch dat mensen de Heer Jezus moeten aannemen als hun verlosser. En dat wordt hen ook aangeboden. Ja? En als je hem aanneemt als je verlosser, dan ben je in Christus en ben je uitverkoren. Ja? De voorwaarde is alleen, je moet wel geloven. Je moet geloven. Derde punt is beperkte verzoening, dat hebben we ook gezien. Maar wij geloven in algemene verzoening, het is voor iedereen. We leven in deze bedenking der genade. Maar men kan verzoend met God worden, zodra die eenmaal ook weer zijn zoon heeft aangenomen. En dan is de vrede getekend, om het zo maar te zeggen. Er zijn twee partijen voor nodig. En God reikt het aan, de mens moet het aannemen en dan is hij verzoend. Nu komen we op het punt van de I, dat is de irresistible grace. En dat betekent onweerstaanbare genade. Laat eerst open in gebed. Vader, we willen u danken voor deze dag van genade. We danken u dat u in ons woont. Dat u in onze harten woont en niet ver weg. En u bent bij ons en we hebben ook uw woord, Vader. En dat geeft ons kracht, blijdschap en bemoediging. Ik bid ook, Vader, dat we daardoor ook, dat we ook verlicht mogen worden op dat woord. En dat we het ook gaan begrijpen. En dat we vooral gaan begrijpen wat uw woord leert, Vader. En zodat we dat, als we dat goed weten en kennen, dat we daardoor ook in staat zijn om andere mensen daarin te weerleggen. Maar ook hun de juiste leer te verkondigen. En dat vraag ik van ieder van ons, in de naam van ons Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Goed. Onweerstaanbare genade. Dus dat houdt in dat de genade van God niet te weerstaan is. Ik zal officieel de definitie ervan geven. Zoals Calvijn, of laat ik zo zeggen zijn volgelingen ook. Het is niet eens altijd Calvijn geweest. Maar het is er vaak ook van gemaakt later. Maar daar ga ik allemaal niet te diep in. Want ik heb ook boeken gelezen. En mensen, kinderen, je kan er heel veel over lezen. En dan ga je heel veel verdiepen in wat daar geleerd wordt. Maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon laten zien wat de Bijbel leert. En nogmaals, praat dus niet over de mensen, maar over de leer. Ja? Want God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En dat is ons doel. Maar wat wordt dan gezegd? De genade die God de mens geeft om hun uitverkiezing waar te maken, kan niet worden weerstaan aangezien die door God besloten is. Ja? Dus het is van God tevoren besloten dat Harry, die is uitverkoren, en David, die is niet uitverkoren. Dus als dat al door God vastbesloten is, dan zou het wel raar zijn als jij dat kon weerstaan. Dat kan natuurlijk niet. Want dan heeft God het van tevoren, dan is hij God niet. Als dat, snap je? Dat zit er natuurlijk. Dat is een logische consequentie van het standpunt uit dat God alles van tevoren besloten heeft en dat het al dat hij mens heeft bestemd tot de hel of tot eeuwige heerlijkheid. Logische consequentie daarvan. Nou, dan gaan we eerst zien genade. Voor wie is de genade? Ga met mij mee naar Titus 2. Titus 2 vers 11. Dat vers kennen wij natuurlijk. Als het goed is, kennen wij die allemaal. Ik geloof dat we het ook al eerder in verband hiermee hebben genomen. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar goed, Titus 2 vers 11. En daar spreekt Paulus over de zaligmakende genade. Het is dus genade die de mensen zalig maakt. En de wet maakt mensen niet zalig. Maar de genade wel. Dat is het verschil. Dus onder de wet kan niemand zalig worden. Maar de genade is zaligmakend. En dan staat er, is verschenen aan alle mensen. Nou, dat hebben we eerder gezien. Alle mensen. Dat zijn dus alle mensen. En niet een bepaalde selecte groep. hebben we vorige keer ook al gezien. Dus de genade is aan iedereen verschenen. Dat betekent niet dat automatisch iedereen zalig wordt. Zo is het ook niet. Natuurlijk niet. Maar het is wel aan iedereen verschenen. Nou, en die alle mensen, ja. Paulus zegt hier tegen de broeders en zusters, waar Titus is, of hij schrijft een brief aan Titus. Hij zegt, dat is niet iedereen verschenen. En dan onderwijst ons. Zie je, dan spreekt hij over ons. Dus is het eerst aan iedereen, alle mensen. En dan aan ons gaat hij onderwijzen. Onderwijs aan de mensen die de Heer hebben aangenomen. De kinderen van God. Nou, kijk even in verband de genade voor alle mensen. Dat wij hier niet alleen de uitverkoren in kunnen lezen. Dat is heel belangrijk dat we dat gaan zien. Dus ik wil even met jullie naar Efeze 2. Efeze 2 vers 1. Die alle mensen. Wie zijn die alle mensen? Ja? Nou, Paulus zegt in Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Dus wij waren allemaal dood in de misdaden en de zonden. Nou, dan kan je zeggen, ja, dat zegt hij tegen de gelovigen in, hoe heet dat, in Efeze, de uitverkoren alleen, ja? Daar spreekt hij inderdaad tegen. Maar wat zegt hij dan vers 2? In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de oosten van de macht de lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus wij hebben eertijds gewandeld naar de eeuw deze wereld. Dus de gelovigen, voordat ze gelovig waren, hebben ze eerst gewandeld naar de eeuw deze wereld. Wat is dat, naar de eeuw deze wereld? Nou, zeg maar de loop van deze wereld. Wat de wereld hier allemaal te bieden heeft. In overeenstemming van de geest van deze wereld, kan je zeggen. Want de wereld wordt beïnvloed en bestuurd. Nou, wie, door wie? Het staat er eigenlijk achter. Naar de overste van de macht der lucht, zie je het? De overste in de lucht. En de overste van de macht der lucht, daar spreekt hij niet over God. Maar daar spreekt hij over de duivel. Ja, de tegenstander. Alles is nog in zijn macht. Alles wordt door hem geïnspireerd en bestuurd. Dus mensen kunnen heel veel over rechtvaardigheid praten. Wereldleiders en religies. En ze hebben het allemaal over rechtvaardigheid en vrede. Mensen kunnen hele mooie liedjes maken. En het ziet er allemaal soms heel goed uit. Maar het is allemaal geïnspireerd door hem. In die geest. Dat is de loop van deze wereld, zeg maar. Nou, en dan van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zie je? Er is een geest. De geest van deze wereld. Spreekt Paulus over in 1 Korinthe 2. Die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen, zij is allemaal bezeten door demonen. Nou, dat zegt hij daar niet mee. Maar er is wel iets wat hier aan, waardoor de mensen beïnvloed wordt. En dat werkt in de mensen. En dat is de geest van de wereld. Ja? Van de oosten mag de lucht. Die werkt in de ongelovigen. Dat is de positie. Dat is, en dan staat er in vers 3. En dan komt het. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheid onze vlees. Begeerlijkheden onze vlees. Dus wij allen, ja, jullie gelovige Efeze, wij hier, al die uitverkoren die hier zitten, hebben allemaal eertijds daarin verkeerd. Allemaal zondaars. En dat zijn de allen. De genade verschenen aan alle mensen. Wat hier staat, vers 3. Allen. Dat betekent dus aan iedereen. De hele wereld, geen mens uitgezonderd. Niet een bepaalde selecte groep. In de begeerlijkheden onze vlezes, doende de veel des vlezes en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Nou, het is toch merkwaardig, als jij gelooft, er zijn bepaalde mensen uitverkoren. voor de grondlegging der wereld. Hier zegt hij, we waren kinderen des toorns. Dat kan niet. Ja? Dus als we terug naar Titus gaan, Titus 2, dan weten we gelijk, de genade is dus niet verschenen voor een bepaalde groep mensen, maar voor iedereen. En wij weten ook tegelijkertijd dat niet iedereen gelooft. Dus dan komen we op het punt van de onweerstaanbare genade. Hé, het is toch aan iedereen verschenen? Hoe kan het dan dat niet iedereen, dan is het dus toch te weerstaan? Snap je? Oké. Want je ziet in vers 12, onderwijst ons. Dat wij, en dat is de groep van gelovigen. Nou, dus dat gaat mij er even om dat we gaan zien dat die genade dus voor iedereen is. Nou, ga maar mee naar een aantal teksten. Ik pak er maar een paar om te laten zien wat Gods woord leert. Dus nogmaals, er zijn vanuit deze leer, Calvinistische leer, dus ik zei dat het is niet eens altijd Calvijn geweest. Het zijn ook vaak de volgelingen. En dan heb je 4-punts-Calvinisten, je hebt 3-punts-Calvinisten, je hebt 5-punt. Dus er is van alles mogelijk. Dus daar ga ik ook niet mee bezighouden. Maar nu ga ik gewoon even laten zien, die genade, is die te weerstaan? Een aantal teksten die gebruikt worden en laten zien vanuit het woord, wat het woord zegt. Dus ga met mij mee naar Johannes 6 vers 37. Johannes 6 vers 37. Nou, wat zegt de Heer Jezus? Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Zie, die zal komen. Met andere woorden, je kan geen kant op. Het is niet te weerstaan voor de uitverkorenen. Dus als men leest, God heeft dus, nogmaals, als we het even zo zien, deze helft is uitverkoren en die is niet. Nou, God heeft bijvoorbeeld, deze helft heeft hij, stel je voor, nee, ik zeg het eigenlijk niet goed. Maar stel je voor, als God hier staat aan en zegt, nou, deze heeft hij aan Christus gegeven, die helft. En die helft niet. Dus al wat gaat, die komt ook. Ze zullen komen. Want hij heeft het toch voor tevoren besloten, kan je niet weer staan. Dat staat hier. Als je het zo in je achterhoofd denkt, ja, iedereen zal komen. Ja. En dan gaan we door naar vers 44, dat is eigenlijk hetzelfde. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Nou, dat is natuurlijk ook een hele legende, ja. Niemand kan tot de Vader komen, behalve als de Vader hem trekt. Dan denk je inderdaad, ja, inderdaad. Dus ja, je zit hier en je moet wachten, want niemand kan toch tot hem komen, uit zichzelf. Dat moet hij doen. En God, degene die God trekt, die komt natuurlijk ook. Snap je? Dus zo denkt men natuurlijk. Maar wacht even. Als je zo denkt, dan krijg je dus dit effect. Ja? Ik teken even dit. Het is nog de goede kleur ook. Nou, wat is dit? Wat is dit voor een... Zie je op de weg staan? Eenrichtingsverkeer. Ja? Dus je hebt, dat is het hele punt. Hè? Het is eenrichtingsverkeer. En niet... Het is van God uit, maar van de mens werkelijk wordt volledig uitgeschakeld. Hij stelt, hij is niks, hij geeft vrije wil niks. Het is eenrichtingsverkeer. En als je dat inderdaad zo geloof verkeerd uitlegt, dan klinkt het ook logisch. Maar wacht even. We moeten natuurlijk de Bijbel ook altijd in zijn context lezen. Dus wat staat hier? Niemand komt tot mij komen, vers 44, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken en ik zal hem opwekken te uiterste dagen. Wat staat er in vers 45? Er is geschreven in de profeten, zij zullen... Allen van God geleerd zijn. En dan komt het daarna. En ieder dan die het van de Vader gehoord heeft en geleerd, die komt tot mij. Waar denken we dan aan? Romeinen 10 vers 17. Geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Zie je het? En ieder die het dan van de Vader gehoord heeft, zie je het? Je hoort het. En dan geleerd. Die komt tot mij. Ik zal het nog even verduidelijken. We hebben het al eerder gedaan, maar ik doe het nog een keertje. Ga met mij mee naar Johannes 12 vers 32. Om het nog even snel op te frissen. Johannes 12 vers 32. Ter verduidelijking. Wat zegt hij daar? En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Zie je? Dus als de Heer van de aarde, dan zal hij hen allemaal tot zich trekken. Maar, hoe doet hij dat? Johannes 3 vers 16. Weet u het nog? Erbij nemen. Johannes 3 vers 16. Vers 14 eigenlijk. Die moet je erbij lezen. Dus deze combinatie moet je maken. Als je één tekst pakt. Ja, zie je het. Dan word je volledig op het verkeerde spoor gezet. Maar wat leert de Bijbel? Je moet nooit op één tekst blijven zitten. Ja? Je moet altijd verder kijken dan je neus lang is. In de context. En wat leert het op een andere plek? Zijn er teksten die het ondersteunen? Of die het verder uitleggen? Nou, dat doen wij nu hier. Dan zie je het. Oh, wacht eventjes, nou wordt het echt duidelijk. Dus in vers 14, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, al zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Nou, de verhaal van de slang in de woestijn, dat kennen jullie. Maar zo moet de Heer Jezus ook verhoogd worden, hè? Aan het kruis. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven. Dus hoe trekt hij de mensen? Hij wordt verhoogd. En dat ze geloven in hem die daarin. En dan hebben ze eeuwig leven. En zo trekt hij de mensen. En dan, wat we net ook zagen, geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Dus niemand kan tot de Vader komen. Nee, inderdaad, dat hij hem trekken. Maar hoe doet hij dat? Nou, wij weten nu ook in deze tijd, dat Paulus zegt ook, dat geroepen door het evangelie. God roept de mensen en zo trekt hij ze door het woord. Door het evangelie. En niet van de mensen zitten daar en er wordt een die wel en die niet. Dat het van tevoren besloten wordt. En de mens heeft maar af te wachten. Zo is het gelukkig niet. Gelukkig niet. Want dan bevind je toch een hele hopeloze situatie. Als je zo zit in je leven, je hele leven, maar moet denken van ja, ik hoop het. Ik sprak van de vorige week ook wel mensen. Ik hoop het, ik weet het niet. Terwijl ik vertel het evangelie. Ja, dat geloof ik wel. Ja, dat moet je geloven. En dan hoop ik maar dat ik moet nagaan. Ja? Dus, maar dan zie je dus, als we verder gaan. We zitten toch in Johannes 3, vers 14. Dat heb ik net gelezen volgens mij. Verderop, even kijken hoor. Ja, vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. Ook in vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Dus dit bord, het is helemaal geen eenrichtings verkeer. Wat heb je daar een bord? Helemaal geen bord dus, hè, zo'n straat. Je kan aan beide kanten erin rijden. Want wie gelooft heeft eeuwig leven, wie niet gelooft heeft geen eeuwig leven. Dus wat is dan de onweerstaanbare genade? Is die te weerstaan of niet? Ja toch? Wie gelooft heeft het, wie niet gelooft heeft het niet. Dus, en wat zegt hij? De toorn Gods blijft op hem. Dat zijn mensen die hebben de genade weerstaan. Ik wil met jullie naar nog een hele belangrijke tekst. Handelingen 7 vers 51. En daar denk ik niet dat je ze over hoort, de mensen. Maar dit kennen wij heel goed. Want dat is namelijk een cruciaal punt. Handelingen 7 vers 51. Een cruciaal punt ook in de geschiedenis van de mensheid. Namelijk de steniging van Stefanus. En wat zien we bij Stefanus in Handelingen 7 vers 51? Wat zegt hij daar? Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, alzo ook gij. Tegen wie zegt hij dat? Tegen de religieuze leiders van Israël. Hij zegt, ze weerstaan altijd de Heilige Geest. Nou, dat klopt, kijk maar, ten tijde van de Heer Jezus, nadat we is opgestaan opgevaren, ook. Kijk, het Oude Testament, dat hebben ze met de profeten gedaan, vervolgd en gedood, altijd. En hier naderen we de climax. He? Ze hebben de Vader verworpen, ze hebben de Zoon. En nu komt de Heilige Geest. Het nieuwe verbond. De Heilige Geest wordt uitgestort. En wat zegt hij? Jullie weerstaan altijd de Heilige Geest. Hey. Ze weerstaan iets. We hebben het over onweerstaanbare genade. Ja? Is die te weerstaan of niet? We hebben net gezien, nee. Ja, je kan het weerstaan. Nou, nu komt het. Als deze mensen, hoe zeg ik het even goed hoor, zonder dat het ingewikkeld wordt. Als deze mensen uitverkoren zijn, hoe kunnen ze hem dan weerstaan? Ja, hij zegt, jullie weerstaan de Heilige Geest. Nou, in deze beleving kan dat dus niet. Dus zijn het geen uitverkorenen, toch? Als je zegt, de genade is niet te weerstaan, dan zijn dat geen uitverkorenen. Oké. Maar als het geen uitverkorenen zijn, waarom handelt de Heilige Geest dan met hun? Is het duidelijk? Is het te volgen? Snap je? Dus nogmaals, als ze uitverkoren zijn, als de mensen zeggen, dit zijn uitverkorenen, waarom weerstaan ze hem dan? Want hij is niet te weerstaan. Maar goed, als ze dus geen... Dan zegt hij, dat kan dus niet. Dus ze zijn het geen uitverkorenen. Maar dan gaan ze wel de Heilige Geest weerstaan. Dus dat kan ook niet. Misschien een beetje ingewikkeld, maar denk erover na. Ik ga nog één tekst even, dus handelingen, Hebreeën 10 vers 29. Hebreeën 10 vers 29. Het is dus duidelijk dat de genade van God wel te weerstaan is. De mensen hebben een vrije wil en kunnen ja zeggen en kunnen nee zeggen. Ja? Hebreeën 10 vers 29. Ik lees even in het verband, vers 26. Want zo wij willens zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer voor de zonde. Willens zondigen, de Hebreeën, wanneer gaan ze, als ze zondigen en er blijft geen slachtoffer, als wij nu willens zondigen, hebben wij geen probleem. In die zin, wij blijven behouden. Maar deze brief schrijft aan de Hebreeën. En de Hebreeën leven in het, straks in de grote verdrukking onder de antichrist. En wie dan willens zondigt, namelijk de zonde tot de dood, de antichrist, als je die aanneemt, dan krijg je het merkteken, is er geen slachtoffer, geen offer meer dat je nog kan redden. Het is over. Je bent niet meer te redden. Wat staat erachter? Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft het niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen, zegt hij. Dus hij vergelijkt het even. Ja, als je onder Mozes hebt overtreden, ja, dan sterf je zonder barmhartigheid. Ja, dan word je gestenigd of zo. Maar nu vergelijk je met de Heer Jezus die aangeboden wordt, ja, de genade. Maar hoeveel te zware straf meent gij dat hij zal waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Het is een beetje hetzelfde argument. De geest der genade smaadheid aangedaan, tegengestaan. Nou, denk bijvoorbeeld aan de uittocht in Egypte. Hoe werden ze bevrijd? Bloed aan de deurpost. Het hele volk ging uit. Ze waren daardoor geheiligd, zeg maar. En werden ze de woestijn ingeleid. Maar heeft uiteindelijk iedereen, dat is iedereen het beloofde land ingegaan, was het hele volk geloven? Antwoord is nee. Nee. En zo vergelijkt het ook met die genade ook. Wat is er gebeurd met Pinksteren? Het werd uitgestort, de Heilige Geest. De geest der genade, ja. Heeft iedereen het aangenomen op dat moment? Antwoord is nee. Helemaal niet. Heel veel hebben het niet aangenomen. Nou, met andere woorden, zo zal je het ook zien in de grote verdrukking. Het zal zijn, een gedeelte zal zeggen de Heer Jezus 2000 jaar geleden ja, maar een groot gedeelte zegt nee. Ja? En die zullen ook het koninkrijk niet ingaan. Er zijn er die zeggen nee, terug naar het religieuze systeem. De offers, de tempel zal weer herbouwd worden, de offers zullen ingevoerd en die zullen daarvoor kiezen. Dat gaat gebeuren. Dus er zijn mensen, net zoals met Pinkster ook, die hebben het weerstaan. Ja, de Heilige Geest werd uitgestort. Dit is het, wordt behouden van dit verkeerde geslacht. En een groot gedeelte heeft gezegd, nee. Die hebben de geest, wat staat hier, de geest der genade, smaadheid aangedaan. Dus het moet duidelijk zijn dat die genade, het wordt aangeboden aan alle mensen. En we moeten het woord recht snijden, we spreken hier over de Hebreeën natuurlijk. Maar we spreken nu in de bedenking der genade over het is verschenen alle mensen. Maar dat wil niet zeggen, dat is niet voor een beperkte groep. En mensen kunnen nee zeggen. Nee, God wil dat ze ja zeggen, maar zeggen nee. Ik heb één laatste voorbeeld, Handelingen 26. Handelingen 26. Dan spreken we nu over als het evangelie verkondigd wordt, nu in de bedeling der genade. Handelingen 26 vers 24. Want wij maken het evangelie bekend aan de mensen, omdat de liefde van God ons dringt. Ja? God wil graag dat alle mensen zalig worden. Hij gebruikt ons als instrumenten daarvoor, om dat aan de mensen ook bekend te maken. En Paulus was gevangen, en die moest zijn verantwoording afleggen. En wat zie je? In vers 24. En toen hij deze dingen tot verantwoording sprak, zei Festus met grote stem. Dat kan je wel eens hebben, hè? Als je mensen het evangelie duidelijk brengt, niet naar links, niet naar rechts toe, maar recht toe, recht aan, vinden ze niet altijd prettig, kunnen soms kunnen ze echt boos worden. Met grote razernij, stem, gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Maar hij zeide, ik raas niet, machtige vesters, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Waarheid, gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen, tot de welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek, want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is, want dit is in geen hoek gezien. Dus de koning weet van al die dingen waar Paulus over spreekt en waarom die, wat er allemaal gebeurd is. Dat weet hij. Gelooft gij ook, koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. Dus Agrippa komt steeds meer in het nauw. En Agrippa zeide tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. De mensen waren al bekend, hè, die zo vervolgd werden, en waar Paulus geweest was, die gemeente, werden christenen genoemd. Ja, logisch, volgelingen van Christus. En Paulus zeide, dus hij weet precies waar het om gaat. En hij voelt, je beweegt mij, hij hoort dus wat Paulus vertelt, ja. Want Paulus heeft nog meer dingen verteld, want als je terugkijkt in vers 18, spreekt hij over de heidenen, waartoe Paulus gezonden is, om hun ogen te openen, te bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeven de zonde ontvangen en een erfde onder de geheiligden door het geloof in mij. Ziet, dat heeft Paulus zitten vertellen aan die koning. En Festus, hij zegt, je wil mij een christen maken, dus hij weet waar het om gaat. En Paulus zeide, ik wens wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, zodanig werden gelijk als ik ben, uitgenomen deze band. Dus Paulus zegt, ik wou eigenlijk dat iedereen, maar jij ook, wordt zoals ik ben. Wat? Gered. In Christus. Eeuwig leven. Gered van de macht van de duisternis in het licht. Dus Festus heeft het gehoord. En wat doet Festus? Heeft hij het geloofd? Als hij het geloofd had, had hij Paulus niet weggestuurd. Want er staat hier, en toen hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernice en die met hem gezeten waren. En aan de zijde gegaan zijnde spraken zij tot elkander, zeggende, deze mens doet niet des doods op der banden waardig. En Agrippa zeide tot Festus, Agrippa, Festus, deze mens kon losgelaten worden indien hij zich niet op de keizer had beroepen. En toen werd hij afgevoerd. Maar verder lees je niks over Agrippa of Festus. Ja, maar daarmee geef ik alleen maar aan dat je ziet dat het evangelie wordt verkondigd door Paulus, maar hij neemt het niet aan. Hij wil het niet. Hij wordt zelfs geprikkeld met grote stem. Hij denkt, hey, een christen, maar ik wil dat helemaal niet. Ja? Dus je ziet hiermee van, die onweerstaanbare genade, het is wel te weerstaan. En dan kan je zeggen, ja, jammer eigenlijk ook. Nee, helemaal niet jammer. Ja, want God heeft ons... Wat is vrijheid dan niet belangrijk? Ja, wij leven in een vrij land. Ik heb geen oorlog meegemaakt, jullie wel. Dus jullie kunnen veel meer vertellen dan ik wat het is om vrijheid te kennen. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken, vrijheid om je te bewegen. Wij zijn opgevoed in daarin, dus we vinden het heel gewoon. Net zoals met de boodschap van genade. Mijn kinderen zeggen, ja genade, nou ja genade, ja oké. Dat is niet zo bijzonder, nooit het anders gehoord. Ja. Maar de mensen die onder een andere preken gezeten hebben, nou die weten maar heel goed wat een verschil dat is, ja? En hoe geweldig dat is. Dus, daarom, God heeft ons gemaakt, vrije mensen met een vrije wil, vrij om ja en om nee te zeggen. We zijn geen robots. Nou, dat is geweldig, want je ziet, als je dan anders in een leer komt, waar je, ja, zo gehersenspoeld wordt, je ziet wat er gebeurt met religieuze fanatici, ja? En dan maakt het niet uit in welke religie je zit, hoor. Maar dat zijn het mensen, en zo was Paulus ook. Ja. Maar nee, zo is het niet. We kunnen het niet aan een ander opleggen. God legt het u niet op, God biedt het u aan. Ja? Dus daar wou ik het nu even bij laten. En dan doen we zo een tweede gedeelte over de volharding van de geloof. Amen.
Amen.
Mag ik weer een kraakstoel of niet? Niemand? Is die aan? Oké, dat was dus... we gaan nu verder. met het vijfde punt, de volharding van de gelovigen. Of de perseverance of the saints, of the believers. De volharding van de gelovigen. Ik zal eerst even voorlezen wat de omschrijving is officieel, wat er geleerd wordt. De gelovige heeft eeuwige zekerheid en volhardt tot het einde. Ja? Dus met andere woorden, er is geen afval van het geloof. Als dat zo was, dan ben je niet uitverkoren. Nou, in die zin kan ik zeggen, nou, volharding of een beter woord is, en daar is ook weer verschillende bewaring van de gelovigen. Zeg ik amen op.
Ja.
Ja, dus, maar daar wordt ook, sommigen zeggen ja, volharding, maar het moet eigenlijk ook bewaring zijn, bla 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 bla. Dus daar ga ik ook wel weer niet te veel op in. Maar wat leert het woord? Volharding van de gelovigen, zeg ik, nee. De gelovigen volhardt niet altijd. Er zijn er zat die geloven, die volharden helemaal niet. Ik kan zo een paar voorbeelden noemen, maar dat doe ik niet. Nee, niet voor jullie hoor. Nee, maar bewaring van de gelovigen, zeg ik, ja. Tenminste, bewaring van de gelovigen, ongeacht zijn wandel. Want er zijn ook, ja, de God bewaart hun, zolang ze in zijn wegen wandelen. En anders heb je geen eeuwig leven, dan ben je dus eruit. En dat is dus de typische, de andere kant die leert, je kan je behoudenis verliezen. Dus daar zie je wel, waar gaat het nu om? Dus we gaan eventjes het woord weer lezen. En dat geeft ons de overtuiging. Romeinen 8, ik heb het net nog met Ruud eventjes doorgenomen. Romeinen 8 vers 28, ja? Wij weten, Paulus, niet wij voelen. Paulus spreekt nooit, wij voelen, ja. Van de week had ik ook bij een klant zo'n gesprek. En die zegt, ja, de ene keer dan voel ik het, dat het dichtbij is en dat. En de andere keer dan is het helemaal niks. Dus ik heb haar ook een studie gegeven bij de rekening. Maar dat kon maar hoor, want ik heb heel leuk met ze gesproken. Maar dat het er niet om gaat om het voelen. Het gaat om het weten. En dat baseer je niet op je gevoel. Want onze gevoelens gaan alle kanten toe. Nee, Paulus zegt, wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus alle dingen. Dus het is wat ik ervan begrijp, dat men, het is eigenlijk, je moet eigenlijk gewoon proberen hun te gaan begrijpen. Hij is heel gek, ja? Dat is eigenlijk goed, dat is alleen maar goed, ja? Want je moet hierin zitten. Maar dat alle dingen medewerken ten goede. Met andere woorden, als je verder leest, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren ook geordineerd, het beeld van zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zijn onder vele broederen, en die hij tevoren geordineerd heeft, verordineerd heeft, of bestemd heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Je ziet hier allemaal, heeft, het is allemaal voltooid verleden tijd. Dit is een tekst van zekerheid dit, eeuwige zekerheid. Ja, hij heeft tevoren gekend, verordineerd, ik ga het nu niet uitleggen. Luister het bandje er maar over Romeinen 9 erover, kan je doen. Maar in ieder geval is één ding zeker, dat hij heeft geroepen, dat doet hij in deze tijd. Ja, dat is niet van tevoren. Dat staat hier duidelijk in vers 30. Deze heeft hij ook geroepen, die hij geroepen heeft, dat staat niet tevoren. Dus God roept in deze tijd. Maar in ieder geval, voor God is het voltooid verleden tijd. Degene die zich hebben laten roepen, ja, die zijn bestemd gelijkvormig met Christus te zijn. En die zijn ook verheerlijkt. Daar hebben we afgelopen woensdag trouwens nog over gehad. Wij zijn reeds verheerlijkt voor God in zijn ogen. Ja? Wij zijn in de hemel gezet hoor. Nou, wij weten, dus dat is gewoon zekerheid. En dan zegt hij, alle dingen werken mede ten goede. Ja? Dus, met andere woorden, al die dingen die in je leven, Ruud, hoe was het ook weer? Die in je leven overkomen, alle dingen.
Ja. Zij leren dus op een gegeven moment van wat God dus in je doet en voor je
heeft, ja.
Dat doet hij dan en die werkt hij uit.
Oké, ja, precies.
Okay. Ja. In zijn welbehagen.
In zijn welbehagen. Zie je, dus God legt het in jou, ja, en jij, hij, ja, jij bent een soort,
een soort robot,
hè, dus hij doet het, hij bestuurt dat en jij gaat gewoon. En hij werkt dat ten goede. Dus de gelovige zal volharden in die zin, ja, toch? Hij zal het doen en hij werkt het uit. God werkt in hem uit. En hij zal niet falen, want God doet het in hem. Want hij is uitverkoren en God heeft dat in hem voorbestemd. Zie je, dat is allemaal voorgeprogrammeerd. Terwijl wij leren, ja, maar wacht eventjes. Het is gehoorzaamheid aan het woord. Dan gaat God werken in de gelovigen. En al die dingen, wat bedoelt hij met al die dingen? En nou moet je opletten. Daarom zeg ik even, die tekst lezen we eventjes. Wat wordt er in die tekst bedoeld? Wat zijn al die dingen die medewerken ten goede? Nou, kijk weer in de context. Als je terugkijkt, dan ga ik terug naar vers 6, naar 18. Ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Hij spreekt over het lijden in deze tegenwoordige tijd. Dus niet te waarderen, niet te vergelijken met de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Maar ook in ons geopenbaard wordt, reeds nu. Ja? Dat is veel meer. Paulus zal daarom ook een welbehagen in die vervolging, het lijden. Ja? Opdat de kracht van Christus werd in hem openbaar. En dat is veel meer waard. Daarom is een genezing, sorry hoor, maar is niks waard bij de bekrachtiging door God in die moeilijke omstandigheden. Daar heb je veel meer aan. Klinkt misschien wel gek. Mensen die willen genezen en dan zijn ze genezen en dan hup. Maar ze hebben toch God ervaring. De kracht in jou is pas als jij zwak bent. En dan zie je, mensen die zwak zijn, zijn hele krachtige getuigen. Want God werkt in ons, in hun. Zijn ze blij in die moeilijke omstandigheden. Dat is één ding. Nou, krijg je het volgende. Vers 22. Wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baresnood toe is. Maar niet alleen het schepsel, wij ook. Kijk maar. Vers 23, niet alleen dit, maar ook wij zelf zuchten in onszelf. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn voor de gelovigen. Wij zuchten ook omdat wij in het lichaam des doods nog steeds wandelen. Tot de aanneming. Tot de Heer ons komt halen en wij het nieuwe lichaam krijgen. Als je verder kijkt, in vers 26, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Wij weten het niet. De Heer Jezus zei tegen de discipelen, zo moet je bidden. Onze Vader, hij vertelde precies wat ze moesten bidden. Paulus zei, wij weten het niet. Ja? Maar door het woord, de kennis van zijn wil, nou dat weten we, ons gebedsleven is daardoor veranderd. En dat soort dingen bij elkaar zegt hij. Wij weten dat degene die God lief hebben. En wie zijn dat die God lief hebben? Dat zijn de mensen die Christus eenmaal in hun leven hebben aangenomen. En die werken. Dat werkt. Al die dingen die we net zagen. Werkt hun mede ten goede. Met andere woorden. Die moeilijke omstandigheden worden omgewogen geestelijk in jouw voordeel. En dan hebben we afgelopen woensdag hebben we die tekst gezien, maar jullie waren niet, dus die lezen we nog even. Dat is 2 Korinthe 4 vers 17, is daar een heel mooi voorbeeld van. En even kijken hoor, 2 Korinthe 4 vers 17, wat staat daar? Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dus die verdrukkingen, die hebben, dat zijn verdrukkingen als gevolg, spreekt Paulus, van de verkondiging van de verborgenheid. Waar Paulus over spreekt. Er komen de verdrukkingen. Maar door daarin te volharden, staan voor deze waarheid, het geloof te bewaren, te behouden, ja, overkomen deze dingen ons. Maar het levert iets op. Ten eerste, de kracht van Christus wordt in ons openbaar. Maar het tweede punt is dat eeuwige gewicht. En dat is straks in de heerlijkheid. En dat hebben we woensdag ook gezien. Dus de gelovige, die moet zwaarder worden. Dus we hadden het net al over. Ja, ik neem één taartje, want anders word ik te zwaar. Ja, dus geestelijk doen wij niet aan de lijn. Ja? Geestelijk moeten we niet aan de lijn doen. Dat betekent, als wij staan voor deze waarheid, worden we dikker en vetter en zwaarder, ja. Maar dat betekent in geestelijke zin in de toekomst. En dat zie je in 2 Timotheus ook, dat als wij verdragen, zullen wij met hem heersen. Dat is ons loon. Ja, dus mensen die geestelijk aan de lijn doen, sorry, is niet gezond. Een ongezonde bezigheid. Je moet juist met dit evangelie, moet je dus dikker worden, ja. Dat betekent dat het gewicht van jou wordt zwaarder en zwaarder en zwaarder. Nou, en dat is, dat medewerkt ons. Dus die dingen, al deze dingen, werken mede ten goede voor ons. U ziet het, u wordt in geestelijke zin, wordt u dikker, maar gezonder. U krijgt zo meteen een goede uitbetaling. Nou, en dat wordt in Romeinen 8 bedoeld. Als we nog even teruggaan. Romeinen 8, ja. Dus ziet het maar weer, hè. Je moet het in zijn context lezen. En dan ook in je achterhoofd, wat leert Paulus? Ja, want vanuit Paulus lezen wij de hele Bijbel, kunnen wij de Bijbel lezen. Want we hebben net ook teksten gelezen, hiervoor ook, in Johannes. Het was niet in de brief van Paulus. Maar wij begrijpen het via Paulus, begrijpen we het nu. Zonder Paulus begrijp je de Bijbel niet, hoor. Dus dat hou je altijd in je achterhoofd. Dus dat zijn inderdaad die verborgen verstanden, net zoals de computer. Die harde schijf, die draai je door, die moeten altijd in werking blijven. En die haal je op als het nodig is. Worden ze zichtbaar. Nou, die tekst hoef ik verder zelf niet uit te gaan leggen. Maar we gaan nu naar een andere tekst. Dat is Filippenzen 1 vers 6. Dus wat ook gezegd wordt is de ware gelovigen. Inderdaad, wat verstaan wij onder de ware gelovigen? Dat zijn de gelovigen die de Heer Jezus Christus hebben aangenomen als hun verlosser. Nou, die zal altijd geloven. En die zal niet terugvallen. Ja? En in zonde vallen en misschien wel helemaal de wereld ingaan. Dat kan natuurlijk niet. Hè? Dat is geen volharding. Dus we maken onderscheid tussen volharding en bewaring. Dus als wij kijken naar Filippenzen 1 vers 6. Even kijken. Dat is natuurlijk ook een belangrijk iets. Filippenzen 1 vers 6. Wat staat daar? Paulus in vers 4 zegt. Altijd in mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Wanneer hadden de Filippenzen gemeenschap aan het evangelie? Wat was de eerste dag? Ruben? Wat was bij jou de eerste dag dat je gemeenschap had aan het evangelie? Weet je dat? Op het moment dat je de Heer Jezus Christus aannam als je verlosser. Want dat goede nieuws, dat weet jij niet meer. Kijk, bij mij, ik had ook een soort bekering, dat noemen ze een Paulusbekering, ja. Toen zat hij het licht. Maar ja, ik heb zo'n dag gehad, ja, inderdaad. Maar er zijn er ook zat, die hebben dat niet. Harry weet dat niet. Ik heb van de week toevallig tegen de broer van, tegen iemand gezegd, dat hij was, doordat jij door de Bijbelstudies van Henk Binnendijk eigenlijk toch geloof ben gekomen. Zo was het toch, hè? Maar je kan niet echt een moment noemen van toen was het. En dat zijn meer mensen die dat niet hebben. Maarten ook niet, zegt hij. Ja? Goed, maar wat maakt het eigenlijk uit? Ik bedoel, je weet, je bent gered. En wanneer het was, je weet het, daar gaat het om. Maar de eerste dag is wel, er is een moment geweest dat de Heilige Geest in je kon wonen. Want die woont niet in je als je geboren wordt, dat bestaat niet. Dus dat is een moment geweest toen is hij in je komen wonen. Oké, de een weet het wel, de ander weet het niet. Belangrijk is dat je weet dat je kind van God bent. Nou, maar de eerste dag is dat. Dat bedoelt Paulus bij de Filippenzen, de gemeente van de eerste dag tot nu toe. En dan vertrouwen ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus dat zijn eigenlijk voorbestemde werken, als ik het niet vergis, hè, zoals men het leert. Ja? En die voorbestemde werken, ja, die worden natuurlijk altijd voleindigd door God. God begint niet aan iets en dan maakt het niet af in jou. Dus als je het niet goed leert, zeg ik dan. Hè, men gaat uit van het is allemaal voorbestemd. Nou oké, zijn hij begonnen met jou en hij maakt het ook af. Dus hij doet het allemaal. Een beetje in overeenstemming met Romeinen 8 wat we net lazen. Nou, nu wil ik gaan zien wat de Bijbel erover zegt. Je ziet hier ook dat de wil gewoon uitgeschakeld is. Ja? Er zit geen wil in. Geen vrije wil. Nou, kijk met mij in 2 Timotheüs 3 vers 17. God heeft ons het gereedschap gegeven voor het goede werk. Wat moet je eerst hebben om goed werk te doen? Dat is Gods woord. Ja? Je moet de geest in je hebben. Oké, die heb je. Maar er zijn zat die gaan allemaal goede werken doen, in hun ogen tenminste, die voor God niet bestaan. Omdat ze zijn niet in overeenstemming met wat Gods woord leert voor ons voor vandaag. Het zijn de werken die zij zelf doen. Ja? Eigen fantasie. Ik denk, ja, die zegt dat, die zegt dat. Maar goed, zo werkt dat niet. Nee, we hebben eerst natuurlijk 1 Timotheüs 3 vers 17. Dit is de laatste brief, klopt, ja. Nou, vers 16. Al de schrift is van God ingegeven, zie je het? al de schrift nuttig tot lering, wederlegging, verbetering, onderwijzing in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus hij heeft Gods woord, hij gelooft in Gods woord, is door God geïnspireerd. En wij hebben de uitrusting. Het is net als een bergbeklimmer, hij gaat niet zomaar de Mont Blanc op zonder de goede wandelschoenen, de goede bepakking, alles bij zich. Dan kan hij pas gaan wandelen. Wij ook, wij hebben Gods woord, wij zijn toegerust tot al die goede werken. Mits wij het volgens 2 Timotheüs 2 vers 15 doen. Dat het woord de waarheid recht snijdt. Dus we hebben de hele Bijbel, dat is punt 1. We geloven erin. En we gaan het ook nog recht snijden. We gaan zien, dat is voor de gemeente, het lichaam van Christus. En het overige is voor het volk Israël. We leven nu in de tijd van de bedeling der genade. Nou, dat moet je weten. Nou, dan ben je bepakt en gezakt. Zeg ik dat goed? Bepakt en gezakt? Bepakt en klaar. Nu kunnen wij aan de slag. Nou, waar komt het dan op neer? Ik lees Gods woord, ik lees het en ik geloof het. En als ik het geloof, dan heb ik het. Dat moet je wel doen. En dan ben ik in staat om te gaan wandelen. Maar u gaat niet, u leest niet en u ziet in de Bijbel en opeens staat u op en dan gaat u opeens zo, weet je wel. Zo werkt dat niet. U moet zelf opstaan en zeggen, oh wacht, ik ga dat en dat doen. Wij gaan nu evangeliseren. Of we gaan dit doen, ik ga dit doen, ja? Nou, kijk met mij in Efeze 2, vers 10. U moet kiezen, daar gaat het om. U moet een keuze maken in uw leven. In overeenstemming met Gods woord. U hoeft op zich inderdaad niet zoveel te doen. Ja, het is God die het in u doet, het willen en het werken. Naar zijn welbehagen, inderdaad. Maar dat gaat niet vanzelf. Het is het woord wat het in u doet. Maar u ziet in Efeze 2 vers 10, wij zijn geen maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. God heeft ons geschapen in hem tot goede werken, om goede werken te doen. Ja, natuurlijk, ik bedoel, God heeft ons niet gered om in zonde te gaan leven. Hij heeft ons gered tot goede werken, dat wij tot eer van zijn naam gaan leven, dat zijn zoon in ons gestalte krijgt. Dat is zo. En dan? Opdat de goede werken, welke God voorbereid heeft. Ja, dat is ook zoiets. Ja. Hoe hebt u dat voorbereid? En nu, ja, God heeft de dingen al gedaan voor u aan het kruis. Kijk maar in Efeze 1, wat hij allemaal gedaan heeft. Hij heeft alles al gedaan. U bent verzoend met hem. U hebt vrede met hem. U hebt vergeving van zonde. U hebt de Heilige Geest in uw hand. U wordt bekrachtigd. Dat is allemaal gebeurd. Ja, verzegeld, gerechtvaardigd. U hebt alles wat u maar uw hartje zou moeten begeren, geestelijk gezien. Dat heeft hij allemaal gegeven. Dus God heeft dat allemaal al gedaan, voorbereid. En dan bedoelt hij hier. En nou is het de bedoeling dat u daar in die zegeningen, dat u daarin gaat wandelen. Dus we hebben ook een onderwerp, de geestelijke zegeningen die we hebben. Nou, die moet je weten. En weet je, dan weet je ook, dan ga je daarin wandelen. Gehoorzaam aan het woord. Dus God heeft voorbereid en dan jij gaat. Nee, God heeft het gedaan en nu ga jij. Jij maakt de keus of je de Heer wil dienen of niet. Jij maakt de keus of je in gehoorzaamheid wil wandelen. Jij maakt de keus of je hier wil gaan zitten of niet. Of je zegt, nou nee, ik vind het hier een beetje saai. Ik ga liever daar, 10 straten verderop, daar zitten 1000 mensen. Dat vind ik veel gezelliger. Ik noem maar wat. Ja? Daar bent u helemaal vrij in. Maar, als u de verkeerde keus maakt, oké, u gaat niet verloren. Maar geen eeuwig gewicht. U wordt niet dikker, om zo te zeggen, qua eeuwig gewicht in de heerlijkheid. En u bent niet in zijn wil, dat wil zeggen, u wandelt niet in overeenstemming met het woord voor de gelovigen voor vandaag. En dat is wat God wil. En doet u het niet, dan weerstaat u dat, inderdaad. Maar goed, dan is dat nog steeds het bewaren. God bewaart u wel. Zeker, dat gaan we ook zien. Maar het volharden, ja, er zijn genoeg gelovigen die zeggen, nou nee, dat gaan we ook zien. Dus het gaat erom, het gereedschap is gegeven, de Bijbel. We moeten het woord recht snijden. God heeft ons geschapen om goede werk te doen, maar die hij voorbereid heeft. Maar dat wil niet zeggen dat elke handeling die u nu doet, dat hij dat in u voorbereid heeft. Dat doet u zelf. U laat u leiden door het woord recht snijden. En hij stelt u in staat, want hij heeft het voorbereid. Ja, die werkt aan het kruis. Dus ik wandel nu als een rechtvaardige. Ik wandel iemand die al zonde vergeven zonde heeft. Nou, een simpel voorbeeld. Ik weet, al mijn zonden zijn vergeven. Dus nu ben ik in staat ook om Harry bijvoorbeeld te vergeven. Al is het nog zo erg wat hij mij doet. God heeft aan het kruis voorbereid dat ik mijn zonden zijn vergeven. Dus ik ben in staat om iedereen te vergeven. Dus daar moet ik in gaan staan. Dus daar ga ik in wandelen. Ja? Goed. Oké. Dan gaan we nu naar, even kijken hoor, 2 Timotheüs 2 vers 13. Dus, het is zo dat God bewaart ons, ja? Hij houdt ons vast. Wij zijn verzegeld door de Heilige Geest, tot de dag der verlossing. Wij worden niet zalig door de werken, maar wij raken het ook niet kwijt door de werken, ja? Even kijken hoor, 2 Timotheüs 7 is 13. En nu komen we op een punt dat je zegt, ja, daar krijgen heel veel mensen het moeilijk, omdat wij, of Paulus laat zien, dat wij kennen natuurlijk het onderscheid, en dat kennen zij dus niet, tussen onze positie en onze wandel. En dat wordt vaak door elkaar heen of op één hoop gegooid. Onze positie, die is onaantastbaar. Onze wandel niet. Dus dat is de wandel in overeenstemming met je positie. En dan kom je natuurlijk op het punt dat je zegt, ja, je bent een uitverkorene. Je bent, God heeft alles aan jou voorbestemd. Hè, alle goede werken die je doet. Het is allemaal, en dan blijkt dat zo iemand, die blijkt niet helemaal, die blijkt ook toch op een gegeven moment niet helemaal volgens het woord te leven. En dan zeg je, dat kan niet. Dan ben je niet wederom geboren, hè. Of je bent dan toch niet uitverkoren geweest. Dan was het toch niet echt. Met andere woorden, je kan als een gelovige moet je volharden en de goede werken doen. En een, ja, een uitstraling hebben van een heilige. Zeg ik het goed zo? Ja? Toch? Nou, in ieder geval. 2 Timotheüs 2 vers 13. We hebben het over afvallen van het geloof en afvallen in de wandel. Dat kan. 2 Timotheüs 2 vers 13. Daar zie je. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Nou, daar zie je dat God bewaart, laat ik het zo zeggen, de ongelovige gelovigen. Of de, nee, ik zeg niet, ja, de ongelovige gelovigen. Je hebt gelovigen die ongelovig zijn. Dat klinkt misschien wel gek, maar dat is zo. Er zijn mensen die zeggen, wat wij nu vertellen over, ja, dat geloof ik niet, of dat wil ik niet. En die wijken af, of die gaan misschien wel in de wereld leven, doen helemaal niks meer. En toch zijn ze eenmaal, zijn ze een kind van God geworden. En dan zie je ook staan, als die ontrouw zijn, dus als ze niet geloven, dat staat in het Engels staat believe not, dus als ontrouw en geloven is vertrouwen, geloof is vertrouwen ook, hè. Dus als jij ontrouw bent, God blijft getrouw, hij kan zichzelf namelijk niet verloochenen. Dus God heeft eenmaal gezegd, en daarom zegt hij ook, het is Christus die bidt voor u. Ja, hij is het die u rechtvaardig gemaakt heeft. En het is allemaal, zagen we in Romeinen 8, het is allemaal helemaal, we zijn al verheerlijkt al. We zijn al in de eeuwigheid. Dus God blijft daaraan trouw, dus hij gaat dat niet ongedaan maken. Ook al zijn wij wel ontrouw. Nou, ik over dat verloochenen, ik las van de week een stukje in een blad van een christelijke hulporganisatie. En dan wil ik even een ingezonden brief lezen. Er staat, in de gebedskalender staat dat er christenen zijn die onder druk Jezus hebben verloochend. Dat kan in vervolgingen. Deze zijn toch niet verloren in hun hart houden ze van Jezus. Graag hierop uw antwoord. Kijk, antwoord. Wij kunnen de mensen niet in hun hart kijken, maar God doet dat wel. Laten we vooral voor hen bidden. Zij hebben waarschijnlijk net zoveel wroeging als Petrus had, nadat hij Jezus tot 3 maal toe had verloochend. Jezus was hem genadig en liet hem 3 maal zijn verloochening herroepen. Bid dat deze mensen ook deze kans krijgen. Ja? Bid dat deze mensen ook die kans krijgen. Met andere woorden, of God hun ook genadig wil zijn. En dat ze zich ook weer herstellen daarin. Zie je het? Dat is geen bewaring. Dus dat is iemand die heeft niet volhard in het geloof. Onder die zware druk. Dus ja, bid voor hem dat het weer goed met hem komt. Het is erg als je dat leest, ja? Wij weten, ook al geloven ze het zelf niet, God bewaart hen toch, gelukkig wel. Hun positie is in Christus. En ook al verloochen je Christus zelfs, dan blijf je in Christus. De teksten zeggen daar genoeg over. Ja, want u bent verzegeld, u bent in Christus. U kan niet zomaar, u bent met Christus verborgen in God. U kan er niet zomaar even uitgeschopt worden. Net zoals dat u in de hemel, u hebt eeuwig leven, ben je in de hemel, ja? En als je dan eventjes afwijkt, dan word je uit de hemel gegooid. En als je dan weer goed komt, dan ga je er weer in en dan er weer uit. Op en neer, op en neer. Nee, is niet wat Gods woord leert. Dus, hij verloochent zich niet. Hij blijft getrouw. Dus ook, wat we net lazen, die persoon die heeft Christus verloochend. Nou weet je veel, misschien zijn nagels uitgetrokken, weet ik het allemaal niet. Moet er niet aan denken. Maar goed, we weten gewoon dat God blijft getrouw. Ook aan die persoon. Zie je, wat een zegen dat is als je dat weet, ja. En dat je niet met zulke antwoorden komt. Oké. Dus gaan we mee naar 2 Timotheus 2 vers 25. Dus God blijft getrouw. Nu krijgen we een punt van mensen, 2 Timotheus 2 vers 25. Dat gaat over mensen die afvallen van de leer. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Zie je, de mensen die tegenstaan. Dan spreekt hier over gelovigen hoor. Of God hun te enige tijd bekering gaf tot erkentenis de waarheid. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels onder welke zij gevangen waren onder zijn wil. Je ziet hier, dat is iemand die valt af van de leer. Maar hij kan weer terugkomen. Hij kan afvallen en kan weer terugkomen. Dus als iemand afvalt van de leer, nou dat wil niet zeggen, ja, dat heeft ook weer hiermee te maken met die volharding. Maar niet met de bewaring. Want hij blijft in Christus en hij kan zich altijd weer bekeren om weer terug te komen. Mensen die afvallen van de juiste leer, van de gezonde leer, en die zijn er, die zitten in een strik van de duivel, zegt Paulus. En ze kunnen zich altijd, door het woord weer te geloven, kunnen ze uit die strik komen en dan komen ze weer terug. Dan zijn ze weer bekeerd als gelovigen, een gelovige die bekeerd wordt, weer terug van de waarheid. Net als ongelovigen, net als kinderen. Kinderen kunnen van het pad af, maar ze kunnen altijd weer op het pad terugkomen. Ze blijven een kind. Alleen ze zijn afgeweken. Maar ze kunnen altijd weer terug. Nou, Calvijn liet natuurlijk in feite. Uitverkorenen kunnen niet afvallen, toch? Ja. Kan niet. Deze helft is uitverkoren. Ik zie het in de juiste. Ja, God heeft alles bestemd in jou. Dan kan je natuurlijk niet, als God het allemaal aan jou voorbestelt. Kan je natuurlijk niet afvallen van de leer. Dat kan toch niet? Dat kan niet. Dan ben je toch geen uitverkoren. Dus als dat geval. Dus wat er gebeurt. Zonder wat?
Een zondige kind van God wordt er dan gezegd.
Een zondig kind van God, ja?
Een zondigend kind.
Een zondigend kind van God.
Een zondig, ja. Nee, een
zondig. Oké, ja. En zie je, daar zie je ook weer allemaal verschillen. Zo komen de mensen soms niet uit. Daarom heb je ook wel eens die vierpunt Calvinisten en vijfpunt. Die zeggen, er zijn ook zat die vijfde. Dus ja, er zijn ook zat die dat toch ook niet helemaal geloven. Die zeggen, nou ja, kijk als je... Echt, dat is echt zo. Nou, als het om de bewaring van de geloven gaat, dan ben ik een één punt. Want daar ben ik het mee eens natuurlijk. Als het bewaren van de geloven, dat leert het woord ook inderdaad. Maar, dat betekent niet dat de gelovige altijd volhardt. Het zou, God wil het. Maar het gebeurt, hoeft niet zo te zijn. En dat heeft natuurlijk alles met die vrije wil van u te maken. Met die gehoorzaamheid. Dus kijken we even met mij naar 2 Korinthe 12. Want als we ergens moeten zijn waar de mensen volledig los waren, dan is het wel de Korinthe gemeente geweest. 2 Korinthe 12. Daar was, ik bedoel, er is alles mogelijk bij God, hè? Nu allemaal, in de tijd van genade. De genade van ons gaat gewoon, de genade van God gaat voor ons vaak gewoon te ver. Als jij zegt van, ja, maar Hitler had zelfs nog, voordat hij zelfmoord pleegde, had hij de Heer nog aan kunnen nemen, wat hij vergeven van zijn zonde had. Dat gaat ons gewoon te boven. Dat kunnen wij gewoon niet bevatten. Ja, die genade is inderdaad heel groot van God. Met ons menselijk verstand gewoon niet te beredeneren. Maar nu zie je hier kinderen, de gemeente, het lichaam van Christus, de gemeente in Korinthe, 2 Korinthe 12 vers 20. Zegt Paulus, want ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, 2 Korinthe 12 vers 20... ik u niet enigszins zal vinden zodanige als ik wil. Hè? En dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt. Dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten. Dat was allemaal in die gemeente daar aanwezig. Dat zijn allemaal zonden, ja? En niet op één moment, dat was een structureel iets daar. Opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernederen bij u, en ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben, en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinheid en hoererij en ontuchtigheid die zij gedaan hebben. Nou, ik zie hem hier al in de gemeente staan, allemaal broeders en zussen die onreinheid, ontuchtigheid en hoererij hebben gedaan. Dat kan toch niet? Een onuitverkorene die dit doet, hij spreekt hier over gelovigen, hè? Dat was de situatie. Het was een gemeente diep in zonde. En ze moeten zich bekeren. Want nu zou ik kunnen zeggen, ja, maar dat zijn toch geen gelovigen, dat zijn geen uitverkorenen. Hoererij, ontuchtigheid, onreinheid, toorn, noem het allemaal maar op. Erger kan je het gewoon niet hebben. Dat kan je gewoon niet hebben. Maar het gebeurde. En toch zijn het kinderen van God. Want juist in de brief aan de Korinthe zegt Paulus tegen hun: heiligen, geliefde broeders. Kijk maar in vers 11 aan het eind, eindigt hij de brief. En dat is een mooi bewijs ervoor. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt. Broeders, zie je het? Spreek tegen diezelfde mensen die dat doen. Een ongelover is geen broeder van je. Dat wil men tegenwoordig wel eens, islam, het zijn allemaal broeders van ons. Niks daarvan. Niets daarvan. Alleen degene die in Christus zijn, de gelovigen, dat zijn mijn broeders. Zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede en de God, de liefde en het vrede zal met u zijn. En dan groet elkaar met een heilige kus. Dat zegt hij tegen die mensen wat we net lazen hoor. Wij zouden zeggen, ben je allemaal, hè? Maar hij houdt van ze, omdat het zijn broeders zijn. Groet elkaar met een heilige kus. En dan in vers 13... En wat is er met hun? De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Die is met hun, de liefde van God, de genade, alles is met hun. Alleen ze leven als ondankbare kinderen van God. Ze leven in het vlees. Dus nou spreken we heel duidelijk, dit zijn broeders die zijn niet verloren. Hij zegt, broeders, groet dat ik al met de Heilige Christus. De genade en de liefde van de Heer Jezus is met u. Zijn met u. En de God des vredes zal met u zijn. Ja, wanneer zegt hij dat? Als je leeft in vrede, ja, en zie het, wees eensgezind, getroost, wordt volmaakt. En dan zie je die positie nog even gauw. Positie is, mijn positie is wat? Volmaakt. In Christus, ja? Colossenzen 2 vers 10, als ik me niet vergis. Maar in de wandel, wat zegt hij tegen de Korinthe? Gedroegen zich volmaakt in Korinthe? Nee, helemaal niet. Waren onvolmaakt, hè? Dus als wij denken als iemand die hier in de leer gelooft, de Calvinistische leer, van na een uitverkorene, dat zijn geen uitverkorene. Nee, ze zijn volmaakt, maar in hun gedrag, om ze te zien, waren ze onvolmaakt. Waar beesten. En daarom zegt Paulus ook, in hun wandel wordt volmaakt. En dat zegt men, je moet dat en dat doen, want je moet naar de volmaaktheid streven. Nou, ik ben het. Maar in mijn wandel, naar buiten toe, in mijn gedrag, ja, daar moet ik in groeien, naar de volmaaktheid toe. Dus wandelen in overeenstemming met je positie. Maar mijn positie is altijd volmaakt. Ik ben altijd heilig, ik ben altijd bemind, ik ben altijd uitverkoren, ik ben altijd een rechtvaardige. Ik ben nooit een zondaar. Ik zei van de week nog tegen een klant, tegen een vrouw. Maar gesprek had. Ik zeg, nou als u nou, die leeft ook een beetje zo. Ik zeg, als u in de spiegel kijkt, wat ziet u dan? Ja, een zondig mens. Ik zeg, weet je wat ik zie? Een nieuw schepsel. Hoe? Ja? Maar zo is het. Ja, maar als jij dat en dat doet. Ik zeg, ja, nee. De oude schepsel, de oude Jan, die komt inderdaad wel eens naar boven. Maar voor God is altijd de volmaakte Jan. En God wil ik ook dat ik in gehoorzaamheid aan zijn woord, en daarom zegt hij ook in vers 11, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede met elkaar, want dat was daar natuurlijk niet. En dan, de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Wanneer is de God der liefde en des vredes met u? Als u bent in gehoorzaamheid aan zijn woord. En dan gaat dat jou veranderen, en dan gaan wij met elkaar veranderen. En dan zie je, hey, de God is met, des vredes is met u. Hij is altijd met mij, hij woont in mij. Maar in onze ervaring, dan zie je, is God dit werk in mij. Maar dat komt omdat ik hem toelaat. En als ik dat niet doe, dan zie je wat er gebeurt. Dan gaan de gelovigen Dan kunnen de gekste dingen doen en dan kunnen ze nog veel gekkere dingen als ongelovigen doen. Vaak nog erger. Oké. Nog het laatste. Dat is, dan stop ik, Filippenzen. Nee, Filemon. Een heel bekend. Die wil ik toch even aanhalen. Namelijk, ik wil een paar uitverkorenen met jullie delen, laten zien in de Bijbel. Een paar namen. Filemon, ja, hoofdstuk 1, zeg maar, vers 23 en 24. Daar zien we een aantal uitverkorenen staan. Wat zijn gelovige medewerkers van Paulus? U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus. Dat is een broeder van Paulus. Marcus, hetzelfde. Marcus die ook even weggevallen is, weet u nog, met Barnabas. Ging hij terug, maar Paulus heeft hem weer terug. Mijn geliefde dienstknecht, zegt hij later. Dus die is weer teruggekomen. Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. Allemaal geliefde broeders, uitverkorenen. Dus, de genade van God is verschenen aan alle mensen, ja? En dat was ook voor hun, waar of niet? Voor deze namen. De genade was aan hun verschenen. Ze hebben het aangenomen en die heeft hun geleerd. En ze zijn bij Paulus geweest, ze hebben hem gevolgd in zijn bediening. Ze hebben hem geholpen. Alleen één naam, je weet wel welke, hè? Demas. Ja? Demas. Juist. Dan gaan we mee naar 2 Timotheus 4 vers 10. 2 Timotheus 4 vers 10. Dan zien we iets anders staan. 2 Timotheus 4 vers 10. Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Hij heeft Paulus verlaten. Hij heeft Paulus verlaten, inderdaad. Paulus werd verlaten. Hij was uiteindelijk alleen. Hij zegt ook in hoofdstuk 2, 1 vers 15. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben. Dat wil zeggen, niet alleen de persoon van Paulus, maar ook wat hij verkondigde. De leer. Die hebben ze verlaten. En daar zitten wij nu 2000 jaar later nog mee. 99% heeft Paulus verlaten. De kerk, overal ter wereld, heeft gekozen voor Petrus, om zo maar even te zeggen. En Paulus hebben ze verlaten. En daar zitten wij nog mee. Nog steeds. En Demas is onder andere daar een voorbeeld van. Maar zeg ik daarmee dat al die mensen die hier in alle kerk, hier in de hoofddorp, dat die allemaal geen gelovigen zijn? Helemaal niet. Het lichaam van Christus zit niet alleen hier. Het zit ook daar, er zijn ook gelovigen. Dus een Demas, bij wijze van spreken, die hier zat, die zit nu misschien, nou ja, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Oké. Maar hij had ook in een andere evangelie kunnen gaan aanhangen. Daarmee bleef hij nog steeds volmaakt in Christus. Alleen hij heeft het geloof, wat Paulus verkondigde, dat heeft hij verlaten. Dus, ga nog even mee naar 1 Thessalonicenzen 3 vers 19. Daar zien wij wat er dan gebeurt als je dat doet. Als je de leer laat, de gezonde leer. 1 Thessalonicenzen 3, en dat is met Demas gebeurd. Vers 19. 2 Thessalonicenzen 3 vers 19. Ja. Ja. Blust de geest niet uit. 2 Thessalonicenzen. Oh! 2 Thessalonicenzen 5 vers 19. Sorry. Ja.
Die bestaat ook.
Hè? 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Die bestaat wel. Oh, nee. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Oké, toch. Oh ja, ja, ja. Blus de geest niet uit. Zie het? Dat wil zeggen, de geest gaat die mij verlaten. Nee. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. En met de Heilige Geest. Tot wanneer? De dag der verlossing. Dus die gaat mij niet verlaten. Alleen, hij doet niks meer. Wanneer stopt de geest in jou? Wanneer wordt hij gedoofd of geblust? Gaat hij uit? Net als een kaars. Als je een kaars in een vierkante doos zet. En je doet hem aan. En je laat de doos open. Blijft hij branden. Sluit het de boel af. Onbrandbaar materiaal. Gaat hij uit. Hij krijgt geen zuurstof meer. Wanneer krijgt een gelovige geen zuurstof meer? Als hij de woorden van God aan God maakt dat Paulus verlaat. Dat wil niet zeggen dat de geest hem verlaat, maar hij is uitgegaan in jou. Hij werkt niet meer, hij geeft geen kracht meer. En dat heb je als je overgaat naar een andere evangelie, wat Paulus zegt, die zij vervloekt. De Heilige Geest werkt niet meer. Dus wat je ziet bij gelovigen die de gezonde leer niet aanhangen, maar wat anders. Die kunnen heel veel dingen doen, maar je moet je afvragen, wie doet dat in jou? Sorry, niet de Heilige Geest. Het enige wat de Heilige Geest nog steeds doet, is hem bewaren. Ja, tot de dag der verlossing. En dat is met Demas in feite gebeurd. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gehad. Nou, dat is inderdaad iemand die de gezonde leer verlaat. Ja, waarom? Daar zitten ook allerlei argumenten aan vast. Maar ik denk dat dat heeft ook te maken met de tegenwoordige wereld. Want het wordt beïnvloed door dingen van de wereld. Kijk maar in de dingen om je heen soms. Wat je denkt, wat je daar ziet allemaal gebeuren in de tijdens diensten. Dat denk ik ook wel eens bij mezelf. Dat is toch wereldgelijkvormig. Ja? Juist, is dat liefde voor de wereld? De liefde in de kerk, in de leer. We moeten ons een beetje aanpassen, zodat we daar de mensen een beetje mee... Het voelt zelfs voor ons ook wel prettig. Ja? Ja? Dus, ik zal het even afmaken. Dus, je kan dus een ander leer zijn. Of je kan helemaal zonder geloof leven. Kan ook, die zegt, ik ga de wereld in, ik geloof het allemaal wel. Voor God, in beide gevallen, is de geest geblust. Maar, positie, hoe moeilijk we dat vinden ook, ja, blijft, hij is volmaakt in Christus. Ja? En de gelovige kan wel één ding doen, en dat is de Heilige Geest nog bedroeven. Dan kunnen wij als gelovigen, die de gezonde leer blijven, daarin blijven, die dus volharden daarin, ja, dat volharden, ja, dan kunnen de Heilige Geest bedroeven als een zondige natuurlijk. Ja, dat kan. Maar goed, we hebben de vergeving van zonden. We kunnen de zonde beleiden niet om vergeving te krijgen. Maar dat we maken alle dingen aan de Heer bekend. Ja? Dat we erkennen dat we fout zijn. En dan bekeer je. Ja? Maar we vallen niet af van het geloof. Absoluut niet. Wij blijven altijd in hem. Dus de oplossing is natuurlijk het woord de waarheid recht te snijden. Alleen dan kan je onderscheid maken tussen positie en wandel. En dat je wandel kan afwijken. En God wil het niet. Maar er zijn veel gelovigen die wandelen anders. Die wijken af van de leer. Die gaan in de wereld leven. Maar de Bijbel leert dat God is getrouw. Hij zal zichzelf niet verloochenen. En wij zijn in hem. Ja? Maar God geeft ons wel het gereedschap. Om te kunnen volharden. Om gesterkt te worden in het lijden in deze tegenwoordige wereld. En hij heeft laten zien dat dat veel meer waard is. Ja? En dat wij worden van binnen gesterkt. Van dag tot dag. En we groeien. Ja? We doen niet aan de lijn geestelijk. Ja? Maar we gaan flink eten van het woord. Ja? En groeien daarin. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag van genade. We danken u dat u van ons houdt. Dank u, Vader, wat het woord leert, Vader. Er zijn vele leringen. Maar dit is een leer die veel mensen toch ook helaas beïnvloedt op het verkeerde pad zet. Vader, we veroordelen dat allemaal niet, die mensen. Niemand niet, Vader. Maar we willen juist dat de liefde van u en de genade van u aan iedereen bekend wordt, Vader. En we willen ook graag bidden voor vrijmoedigheid, opdat het kruis, Heer. Want daar draait alles om, dat het kruis in de mensen bekend wordt. En ze hebben allemaal een vrije wil. En ze kunnen het allemaal aannemen, Vader. En wij weten dat. Dat geeft ons ook blijdschap. En ook de motivatie om dat aan de mensen bekend te maken, opdat zij ook deelachtig worden aan die blijdschap en eenheid die wij hebben met u, Vader, en met elkaar. En daar dank u voor, in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.